De stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte 2 Koningen 2. Ik lees daarvan voor de versen 11 tot en met 13. 2 Koningen 2. De versen 11 tot en met 13. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en sprekende ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Tot zover. Vrede week was het opschrift een wonderlijke thuisreis. Ik heb toen vers 11 voorgelezen, wat we nu ook gelezen hebben, maar toen zijn we niet zo ver gekomen. Want toen hebben wij nogal breedvoerig stilgestaan bij die wonderlijke verhouding Elia, Elisa, die van elkaar niet wisten dat ze het wisten. En we hebben ook stilgestaan bij die rondreis van Bethel via Jericho, de Jordaan, en wat de Heere daarmee heeft willen zeggen aan Elia en ook Elisa en aan ons. Daar wilde ik dus de draad weer opnemen en dan dat de rest van het ons gelezen schriftgedeelte deze avond met elkaar overdenken. We beginnen na de Jordaan. Ze zijn overgestoken door het droge. En als zij dan overgekomen waren, gebeurde het dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen, zal eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Allereerst merk je hier dat Elia langzaamaan verzoend raakt met de gedachte dat Elisa hem niet zal verlaten. Of het ook voor hem vast stond dat de Heere het ook goed vindt of vond, dat weet ik niet. Misschien wel dat hij naar die gedachte overhelde, dat het alzo de wil van de Heere was dat Elisa hem op deze laatste reis vergezelde tot het einde toe. Misschien ook niet, want later zegt hij: als je mij zult zien als ik weggenomen word, dan heeft de Heere je wens verhoord. Dan is alles goed. Dan is het allemaal kennelijk zo van de Heere geweest. Toch zou ik wel willen zeggen: het ijs is gebroken. Elia dringt niet langer aan. En hij zegt tegen Elisa: heb je nou nog iets wat ik voor je zou kunnen doen? Wat Elia daar zelf mee bedoeld heeft, het doen van een wonder, ik weet het niet. Het lijkt mij dat Elia niet bepaaldelijk aan iets heeft gedacht, maar dat spontaan in zijn hart is opgekomen, nu hij aan de laatste schreden bezig is: je bent toch een trouwe metgezel, Elisa. Je bent toch als het ware een zoon van mij. en ik ga je spoedig verlaten. Toe, wat kan ik nou nog voor je doen? Het is, zoals je wel meer hoort, dat wanneer een mens afscheid moet nemen en hij is niet door wanhoop of door de ziekte zo ver heen dat er geen contact meer mogelijk is, dan gebeurt het ook wel dat iemand zegt, dat is, of dat zou ik graag aan jou willen geven, een herinnering. Het is natuurlijk wel iets anders, maar toch wou ik die lijn even trekken. Ik denk daarbij aan iemand die ik heel goed gekend heb. Die man was amper met pensioen, toen werd hij ziek, vrij langdurig ziek met ongeneeslijke ziekte. En hij lag meestal maar stil op zijn bedje, benauwd. En zijn anker lag vast in het binnenste heiligdom. Was nooit een man van veel woorden geweest. Nee, ging altijd eigenlijk maar stil zijn weg. En menigmaal gebeurde het tijdens zijn ziekbed dat hij door een van zijn kinderen van de verstikkingsdood werd gered. Want daar kwam er weer iets in zijn keel en dat moesten ze eruit halen. Tot op een dag dat hij zei, vandaag is de laatste dag. Vandaag zal ik sterven. Vanavond. Dat klinkt vreemd, hoe zo iemand dat weet. Och, hoe zullen wij dat ooit kunnen begrijpen? Maar het was het 7:30 en toen zei hij, het is nu tijd. En er stond zijn oudste zoon, die stond of zat erbij. En toen deed hij zijn horloge af, dat hij van de zaak gehad had misschien, of van zijn vader geweest. En toen zei hij, Jan, doe jij dat horloge om. Dat is nu voor jou een herinnering aan je vader. En de jongen deed het. Fijn, het duurde geen, nou ja, even maar. Het was de man weg. Hij was voor eeuwig verlost. Hij had toch kort voor zijn verscheiden toch nog behoefte om dat persoonlijke gebaar te maken naar zijn kind, zijn oudste zoon. Dan denk ik ook aan de tijd toen ik zelf nog jong was, een jaar of 8 denk ik. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen, maar toen moesten de mannen naar Duitsland. Moest je allemaal melden. Op het plein. En mijn vader moest ook. En toen als laatste, vlak voor die wegging, toen nam hij de Bijbel. Die mijn zoon, die Bijbel, is voor jou als je vader niet meer terugkomt. Die mag jij houden. Hij was s'avonds alweer terug, dus het is allemaal nogal meegevallen. Maar ik bedoel, dat laatste gebaar, hè, dat is voor jou. Hier zijn naast, ja, het feit dat ze door de Heeren bij elkaar gebracht zijn, zijn er natuurlijk ook diepe banden gevallen tussen Elia en Elisa. Al was Elia, ik heb de indruk dat hij een zo zelfstandig figuur geweest is, dat hij Elisa zoveel keer heeft thuisgelaten, dat hij zei, ik ga wel alleen, als hij een bijzondere opdracht had, dat hij zich nu pas goed bewust wordt, nu hij dicht bij het einde is, wat een trouwe metgezel hij aan Elisa heeft gehad. Dat is met ons vaak ook zo. Vaak jammer, hè? Als wij deze aarde, dit leven moeten verlaten, denk ik wel eens, dat we dan helderder dan tevoren zien wat belangrijk en wat niet belangrijk was. En ik kan me indenken, dat bedoel ik nou heus niet sentimenteel, maar als je als man of als vrouw, laat even als man zeggen, sterft bij bewustzijn en je ziet je vrouw, je kinderen, dat er dan toch iets bij kan komen van weemoed. Ach kind, ach vrouw, ja, wat heb ik vaak langs je heen gekeken en langs je heen geleefd. Het is ook goed om het nu te bedenken, elke keer weer, in de praktijk van het leven. Toen mijn grootvader zijn vrouw verloor, het was die vreselijk bedroefd. Ik heb haar amper gekend, want ik was 2 jaar toen ze stierf. En mijn grootvader is later weer hertrouwd. Nou, dat is niks bijzonders, zul je zeggen. Ja, maar toen werd het nog een nette man. Toen werd het een nette man. Zijn eerste vrouw, daar hield hij veel van, maar hij trok zijn eigen nergens wat van aan. Hij zat altijd een pijp of een sigaar te roken. En die pijp, die klopte die op de rand van de stoel uit. En dan zei opoe, ach man, waarom doe je dat nou? Oh, dat is goed voor de vlooien en de luizen. Zo zei hij dan. Zo verschrikkelijk makkelijk. En toch hield hij heel veel van zijn vrouw. Toen kreeg hij zijn tweede vrouw. En als er dan een beetje as op de grond viel, dan ging hij naar de keuken het vegertje halen. En hij veegde het netjes op. En dan zei mijn vader, nou vader, je bent ook hard veranderd. Och jongen, zei hij, wat heb ik Neeltje toch een hoop verdriet gedaan. Toen zag hij dat pas in. Dat zijn dan niet zulke grote dingen. En toch, er zit hier iets in, hè, dat voel je. Nou is hij aan het eind van de reis. Je leest helemaal niet dat die Elisa er nou zo sterk bij betrokken heeft bij zijn werk. Bij Nabot hoor je er niet van. Als die op die berg zit en die 50 soldaten die worden bij, hoor je niks van Elisa. Dat mannetje is gewoon, ik heb de gedachte dat, nou, ik heb nou wat te doen, blijf jij maar thuis. Want Elia kreeg de opdracht. En daar hoop ik je weer te ontmoeten. En ja, hield wel veel van. Maar ja, dat was ook een karakter natuurlijk. En daarom durf ik nou ook uit de praktijk bepaalde dingen voor ons te noemen uit ons eigen leven. Je zegt, ja, je moet alles niet. Nee, ik wil het graag ook projecteren op ons eigen leven. Ik heb de gedachte dat Elia, toen hij aan die laatste reis bezig was, toch een soort, ja, gevoel, een beetje overstelpt geworden is. Ach jongen. Ja, je hebt ook niet zo erg veel aan me gehad. Ik ging vaak alleen op pad. Maar heb je nou nog wat? Kan ik iets voor je doen? Zeg het dan. Want ik hou toch heel veel van je. En ik zou toch graag jou een herinnering willen laten geworden. En dan geeft Elisa antwoord. Een antwoord dat Elia niet heeft verwacht. Want Stel voor dat Elisa had gezegd, nou kan ik, mag ik dan uw mantel hebben? Of mag ik die mooie gordel hebben? Of dit, iets heel persoonlijks? Of wilt u voor mij een wonder doen? Nee, Elisa vraagt dat toch twee delen van uw geest op mij zullen zijn. Hij bedoelt daar niet mee dat ik twee keer zoveel kan als u, twee keer zoveel geest mag hebben als dat u hebt. Nee, hij duidt hier op de eerstgeboorte recht. De eerstgeboorte kreeg twee delen. Die kreeg meer dan de andere kinderen. Dus je zou het hier zo weer kunnen geven, mag ik twee derde hebben van wat u hebt gekregen. Wat u had als profeet, als ambtsdrager. Ik zou er zo graag ook wat van willen hebben. Dat is ergens natuurlijk een antwoord dat voortkomt uit het bewustzijn. Ik kan zomaar geen profeet zijn. Ik kan zomaar geen dienaar van het woord zijn. Ik heb de geest nodig. En al mag ik en durf ik en wil ik niet vragen om hetzelfde portie als dat u hebt. Maar geef me er wat van. Geef me het deel van een eerstgeborene die twee delen kreeg. Je voelt er nog meer in. De ware, dat blijkt ook uit dit verhaal wat ons voorgelezen is en ook uit andere plaatsen, er waren nog wel diverse profeten, ik heb daar verleden week iets van gezegd. Nou ja, nou begeert Elia ook, of Elisa begeert ook, dat hij niet in een of andere profetengemeenschap zal worden opgenomen, zoals je die op diverse plaatsen had, in Bethel en in Jericho en nog wel in andere plaatsen. Mensen die je ook wel profeten kunt noemen, die wel eens wat hebben gezegd en wat hebben gedaan, die je kunt trekken op het vlak van ja, die zullen hun taak wel gehad hebben in het volk te onderwijzen. Maar Elisa wil toch liever dat heel persoonlijke, dat sterke bewustzijn, dat directe wat zijn meester Elia had. Ach, die andere profeten, die hoef je niet weg te schuiven. Daar heb ik vorige week nog bij stilgestaan trouwens. Maar, ja, je zou het bijna kunnen noemen, dat was allemaal het gewone. Hè? En daarom hadden ze respect voor Elia. Want ze wisten, God maakt op bijzondere wijze gebruik van Elia. Anders als bij hen. Die wondermacht die God verleende, die hadden zij niet.
En nu zit er in die vraag van Elisa ook dit.
Ach, er zijn veel profeten. Veel profeten, gemeenschappen. Die allemaal een deeltje hebben gehad. Maar Elia, u hebt mij de mantel toegeworpen lang geleden. Zou ik nu ook een extra deel mogen ontvangen? Meer dan die anderen. Niet zoveel als u, dat durf ik u niet te vragen. Maar meer dan in het algemeen die profeten bezaten. Want hij voelt, dat is nodig om de plaats van Elia in te nemen. Hij kan wel naar een profetengemeenschap gaan en dan zullen ze zeggen, oh, dat is de jongen van Elia, kom maar bij ons. Want de Heere zal door jou ook wel eens wat gesproken hebben. Of je hebt in ieder geval van zeer nabij, heb je de woorden der profetie gehoord. Maar Elia, als ik in uw plaats moet staan, geef me dan een dubbel portie. Dat is moeilijk. Want Elia zegt, gij hebt een harde zaak begeerd. Een moeilijke zaak. Een zaak die ik niet in handen heb. Ik ben geen uitdeler van de gaven en van de geest. Ik mag jou dat wel toebidden. Maar ik kan die wens niet vervullen. Ik kan het je niet zomaar laten erven, want dat behoort niet tot mijn bezit. Een mantel kun je weggeven, een horloge kun je weggeven. Een Bijbel kun je weggeven. Maar de geest en de gave, dat is strikt persoonlijk. Daar heb ik niet de beschikking over, wil Elia zeggen. Dat is in Gods hand. En daarom merk je dat hij een beetje terugschrikt. Dat had hij niet op gerekend. En jij jongen nog aan toe. Dat is wat. En tegelijkertijd krijgt hij door de geest het antwoord om dat aan Elisa te geven. Hij zegt, als je het nou ziet, dat ik bij u weggenomen word. Als je dat met je ogen aanschouwt, dan zal het gebeuren. Dan krijg jij je wens vervuld. Maar, als je het niet zult zien, dan zal het niet geschieden. Je kunt daar lang over denken en zeggen, wat zit daar nou in dat antwoord? Is er bij Elia nog twijfel over de roeping en de zending van Elisa? Of gaat het uitsluitend over dat twee delen? Hij verbindt er namelijk iets aan. En dat doet hij van zeren wegen. Hij zegt, als je het zal zien, want de Heere kan hem ook zo wegnemen dat Elisa niet ziet, dat hij opeens alleen loopt. Dat kan. Of dat Elisa vanwege de majesteit Gods verblind wordt, net als Saul van Tarse, en niets meer ziet. Dat kan.
Maar als je mij ziet, Elia, kijk, dan is gelijk alles opgelost. Dan is het duidelijk dat God jou met mij meegestuurd hebt en dat God jou in deze weg zegent. Ik heb je een paar keer weg willen sturen, want ik dacht deze laatste schreden die ik moet afleggen op de levensweg, die schreden die wil ik graag alleen zijn met mijn God. En de Heer heeft mij ook niet bekendgemaakt dat jij ook mee moest. Het is voor mij een groot geheim intiem tussen God en mijn ziel. Je hebt volgehouden om mee te gaan, nou. Dan zal blijken of dat je in de gunst van God gebleven bent. En als jij me dan zult zien, dan vindt de Heere God het goed. En dan zal die jou ook bekrachtigen om mijn opvolger te zijn. En dan zal die het deel van een eerstgeboren zoon, zal hij je geven. En het gebeurde, als ze voortgingen, gaande en sprekende. Ik zei straks, het ijs is gebroken. Hier merk je dat nog duidelijker. Het zijn de laatste, heel persoonlijke, intieme gesprekken die zij beiden voeren. Misschien wel in het teken van wat wij gezongen hebben. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. De Heere zal ook voor jou zorgen, Elisa. Wees niet al te bezorgd. Wat is dat teer en groot. Een oude vriend zei, kort voor zijn sterven, hij had zijn dood aangekondigd, hij kwam bij opa op bezoek, hij zegt de laatste keer vandaag, en het was zo'n spotachtige man. Hij stak overal de draak altijd mee. En vooral godsdienstige mensen hadden een verschrikkelijke hekel aan hem, want hij kon de mensen van de stoel laten rollen van de lach. En hij zei, zaterdagavond is de laatste keer, morgen kom ik nog in de kerk en volgende week dan ben ik al begraven. Nou, mijn opa werd zo boos. Die zei, Willem, ik weet dat je een spotachtige natuur hebt. Maar ga je nou al met de dood ook spotten? En die pakte hem aan. En Willem zijn lip zakte steeds verder. En toen de avond voorbij was en die gedacht zei, ja toch dominee. Ik weet, je hebt het allemaal wel tegen me gezegd, maar ik blijf erbij. Het is de laatste keer. Morgen hoop ik nog in de kerk te zijn. En hij was in de kerk. En diezelfde nacht, van zondag op maandag, geloofde opeens mijn grootvader dat hij gelijk had. En die werd zo bedroefd. Want Willem was een hele patte klant, maar hij hield zoveel van hem. Ze gingen naartoe en zegt, Willem, ik geloof dat het waar is, joh. Nou, dat heb ik toch al gezegd dan. Willem, heb jij nou nog iets? Heb jij nou nog iets? Ach, zegt hij, ik heb nog één dingetje. Ik ben bang voor de dood. Voor de lichamelijke dood. Meen je dat, zei opa, want die was helemaal niet bang voor de dood. Meen je dat echt, Willem? Ben je bang? Ja, zegt hij. Zeg maar eerlijk, dominee. Ik ben bang voor de dood. Nou, zegt hij, dan zullen we samen bidden. En als er overeenstemming is in onze harten, dan zal de Heer het geven.
En hij deed een gebed. Dat Willem zonder angst en zonder pijn en zonder verschrikking zou mogen worden weggenomen. En toen hij uitgebeden was, toen zegt hij, nou Willem, ik geloof dat je niet ongerust hoeft te maken. Want de Heere hoort.
Toen zegt hij, heb je nog wat? Hij zegt, ja, ik zou zo graag willen laten zingen op het kerkhof. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Hij zegt, dat is voor mij. Dan ben ik al thuis. En voor jullie, zegt hij, is het tweede deel van het versje. Let, Heere der legerscharen, let op ons ootmoedig smeekgebed. Nou, afgesproken. Mijn vader was nog jong, kort getrouwd, en die konden het niet begrijpen, want die gingen nog een keer een bezoek bij Willem. En Willem, die zat daar een verhaaltje te vertellen, dat ze schaterend uit van de lach. Dringen ze weg, toen zei ze tegen elkaar, geloof jij nou dat die vent doodgaat? Dan zit je zo niet meer te lachen en gek te doen. Maar s'avonds, de sigaartjes stonden allemaal in keurig in doosjes, had hij vast opgespaard voor de mensen op de begrafenis. En de adresjes geschreven. En hij ging s'avonds naar bed. Hij zegt, vrouw, ik ga vast hoor. Ik moest de kopjes nog even wassen. En toen ze bij me kwam, toen lag hij zo vervaarlijk te snurken dat ze denkt, dit is niet goed. Maar hij is niet meer wakker geweest. Een slaapberoerte, noemden ze dat. Ja. Daar zie je nou ook weer zoiets in. Kun je niet nadoen, dat hoeft ook niet. Maar daar zie je dat door alles heen dat werkelijke ook, hè. Heb je nou nog iets? Zeg het dan. Is er nog iets? En ook de belofte dat de Heere hoort en verhoort. Nogmaals, dat kun je niet maken, want dan moet je geloof bijkrijgen dat de Heere dat doet. Het gebeurde als ze voortgingen, gaande en sprekende. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat kan een troost zijn. Het komt gelukkig op het einde niet aan hoor. Dat weet ik wel. Maar het kan toch een troost zijn. Mijn oude overgrootvader die lag al lang te sterven. Hè, en die kon met veel moeite uitbrengen. Tabak. Nou, oma begreep dat hij nog een pijpje wilde roken. En jou hoor, pijpje en een paar trekkies. Nou ja, hij lag nog even te blazen. Hij zegt, zo, meneertje, doe nou maar weg. Het hoefde niet meer. Hij was uitgesmookt. Maar als je dan zo heen mag gaan, in die rust, gaande en spreken van de verwachting die er is, de verwachting die niet beschaamt. Wat is dat een voorrecht en een weldaad? Ik weet wel, het is niet de grond. De grond ligt alleen in de Heere Jezus Christus. Maar je hoeft er op die nachtschuit hoef je ook niet jaloers te zijn. Daar hoef je niet jaloers op te zijn. Jaloers mag je zijn als je klaar en duidelijk mag merken. De reis ligt goed. Ja. Want toen die zijn vader weer stierf, toen waren de jongens met de raderboot gekomen. Toen zegt hij, jongens, kwartje over kwartje. Hoe heb je het kunnen doen? Je weet toch waar je vader naartoe gaat. Je hoort bij je vrouw en bij je kinderen. Hij vond het helemaal niet leuk
dat ze nog afscheid kwamen nemen. Dat kan ook. En als dat goed ligt, dan mag je er ook jaloers op zijn. Zeg, dat is wat als je al zo ver gekomen mag zijn, dat je zegt, oh, je mag wel komen, maar het hoeft niet. Een van de grote ouderlingen uit de kerk in Rotterdam, nog in de gereformeerde gemeente, die hoorde dat mijn oom, die was 18 jaar, die moest sterven. En dat hij er zo rustig bij lag. Maar ja, maar dat gaat zomaar niet. Hij zou eens op onderzoek uitgaan. Hoe komt hij eraan? Ja, dominee, kwam eens even met je zoon op de ouders. Goed, ga maar, hij ligt boven. Maar ja, hij zat er even. En hij hoefde... Hij wist eigenlijk niet goed wat hij zeggen moest. De jongen die lag net zo rustig en blij. Ten slotte zegt hij, Daan, zal ik nog een gebedje voor je doen? Nou, zegt hij, voor mij hoeft het niet hoor. Alleen, zegt hij, als je nog iets goeds van de koning te zeggen hebt, dan mag het, ga dan je gang maar. Maar het duurde niet lang het gebed. Hij ging eigenlijk beschaamd naar huis. En mijn jonge oom die spuwde zijn longen uit en klapte in zijn handen van blijdschap. Zo gingen zij beiden tezamen. Zo gingen ze. En ze spraken met elkaar in het bewustzijn. Ik ben aan de grens gekomen. Aan het einde. Want ziet, opeens is het zover. Onverwacht. Niemand heeft het in zijn hand. Elia kon niet zeggen, kom maar. Dat had hij al een keer gedaan, dat hij voor zijn eigen sterfbed uitgekozen had in de woestijn. Laat nu mijn ziel maar sterven. Maar er gebeurde niks. Maar nu kan hij ook niets aan of toedoen. Hij kan niet zeggen, het is nou de tijd. Het komt over hem. Van God. Ziet, opeens zijn er vurige wagens met vurige paarden. Zo'n onweer. Bliksemstralen. Die de vorm hebben van wagens. En vurige paarden. Die er wel meer kunnen zijn, maar die we niet altijd zien. Want Elisa ziet ze later ook. En dan zegt die Heere, open die bange jongens ogen. Dat hij eens zien mag. Want Elisa zag dat de hele berg omringd was. Van vurige wagens en paarden. Maar nu ziet Elia het duidelijk. Heel duidelijk. En dan dat woord die tussen hen beiden scheiding maakte. Op een zachte manier. Zonder woorden voelt Elisa dat hij weggedrongen wordt. Dat hij niet mee kan. Dat hij ook niet mee mag. En dat zijn meester, Elia, dat hij hem verlaten gaat. Scheiding. Dat is toch pijnlijk. Er wordt nog een stuk van je leven afgescheurd. Al mag je weten, mijn vrouw, mijn man, mijn kind is eeuwig gelukkig. Toch kan het verdriet in het hart komen, want het is ook een scheiding. Kun je zeggen, niet naar de geest, nee, dat is waar. Dat hoeft niet. Naar de geest kan er een verbinding zijn. Kan gemeenschap zijn tussen de triomferende kerk boven en de strijdende kerk hier op aarde. Maar dat is niet alledaags. Ergens mis je het. En dan zeggen de mensen terecht, Ik heb geen aanspraak meer. Al was hij nog zo ziek. Ik kon nog wat zeggen. Ik kreeg nog een antwoord. Maar nu is het allemaal leeg. Scheiding. Die vurige wagens en vurige paarden, die maken een scheiding. En daar vaart Elia ten hemel. Wat een wonder. Nog nooit zoiets gehoord. Nog nooit zoiets gehoord. Je leest iets van Henoch. Mozes is ook op een wonderlijke manier aan zijn einde gekomen. Maar dit, een vurige wagen en vurige paarden, waar die maar in mag stappen, waar die ingeleid wordt. En fort, daar gaan ze. Naar omhoog. Naar de hemel. En Elia ziet het. Misschien heeft hij het zelf niet bewust bedacht, dat nu ook tegelijk het bewijs geleverd wordt. Hij ziet het. Hij zal twee delen ontvangen van die geest. Hij zal bekwaam gemaakt worden om het werk te mogen voortzetten van Elia. Hij zal middelijk van God ontvangen. Alles wat hij nodig heeft om dat werk te mogen doen. Hij zag het. Maar dat ligt niet voor in zijn bewustzijn. Ik heb mijn wens verkregen. Waar zijn bewustzijn van vervuld is, is dit. Mijn vader, mijn vader. Het is geen wanhoopskreet. Maar het is ook geen opgedogen kreet van grote blijdschap. Er zit een smartelijke ondertoon in. Mijn vader. Mijn vader. Elia bedoelt hier zijn geestelijke vader, die een stempel op zijn leven heeft gedrukt, die hem onderwezen heeft. En daarin komt nu het smartelijke openbaar. Mijn vader, mijn vader, waar blijf je nou? Nou moet ik je missen. Ik moet je missen. Wat een groot verlies voor mij. Wagen Israëls en zijn ruiteren. Hij bedoelt. Het streven van de mens is gericht op macht. Op wapenkracht. De Heer had gezegd in de oude wet, jullie mogen de paarden niet vermenigvuldigen. Jullie moeten niet doen als die andere volken, die honderden en honderden strijdwagens hebben met paarden en ruiters met zwaarden en speren. Dat hoeven jullie niet te doen. Want het briesend paard moet toch sneven, hoe fel het draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen hel. Ik, de Heere, ben een krijgsman. Ik zal voor u strijden. Gij zult stille zijn. En daarom had de Heere dat bezit van paarden en dat vermenigvuldigen van die paarden in aantallen, had de Heere verboden. In mij is uw hulp, uw redding. Vertrouw op mij met uw ganse hart. Maar ja, Achab dacht er wel anders over. En Jerobeam ook wel. Salomo dacht er al anders over, want die is ermee begonnen. David niet zo. De Salomo heeft de paarden geïmporteerd uit Egypte. Bij duizenden. Zijn paardenstallen zijn geloof ik nog te zien. Opgegraven. En dat is steeds verder gegaan. Het steunen op het wapen, op de kracht. En nu ziet Elisa, ziet zijn meester wegvaren. En opeens is hij zich duidelijk bewust dat het woord van God, de bediening, de profetie, de verkondiging van de wil Gods, is oneindig veel meer waard dan alle letterlijke strijdwagens en ruiters. Hij wil eigenlijk zeggen, oh, dat is het heil van het volk, het woord. Dat is het heil van de kerk, niet haar macht, haar vleeselijke macht, maar haar geestelijke macht, het woord dat verkondigd wordt. Dat is meer waard dan bommen en granaten en geweren, kogels. Dat is alles. En daarom als hij de man ziet heenvaren, dan zegt hij, ja, daar liep het nou over. En daar gaat het nou over. Zonder het woord, zonder de openbaring, zonder Gods tucht of zijn zegen, en zijn zegen, zijn we nergens. Dan moeten we het van ons eigen vermogen hebben. Van ons eigen verstand. Van ons eigen wapen gekletter. Daarom is het net alsof hij hier een ogenblik in die roep, in die schreeuw. Een droefenis uit. Van, als dat weg is, dan is alles weg. Als dat van ons weg zou gaan, het woord, Gods openbaring in Christus, dan houden we niets over. Want daar gaat het eigenlijk om. Want de tijden kunnen moeilijk zijn. De omstandigheden kunnen neerdrukkend zijn. Maar als nou het woord een spijze mag zijn voor onze ziel. Daar hebben we zo geen erg in. Wij denken materialistisch. Wij denken aan een kerkgebouw. Wij denken aan een kerkbalans. Wij denken aan een wereldraad. Maar dat nou het woord het wapen is en dat de kerk daarmee staat of valt. En dat ook de kerk in de meest ellendige omstandigheden waar het woord verheerlijkt wordt, zal de kerk toch getroost worden en gesterkt. Kijk, dat ligt er nou in. Dat ziet Elisa duidelijk. Hij hoeft niet naar Agab te wijzen, net met zijn wagens en paarden. Maar daar, het woord dat in de mond van Elia was. En dan ziet hij hem niet meer. Hij verdwijnt uit het gezicht. Dat zou wel heel snel gegaan zijn. De bliksem gaat ook heel snel. En hij zag hem niet meer. En dan komt uit die ondertoon van verdriet. Hij scheurt, hij vat zijn klederen en scheurt ze in stukken. als een teken van rouw, van droefenis. Want hij is nog hier en Elia is bij de Heere. Verdriet. En dat is een verdriet dat neemt de Heere niet kwalijk. Wij kunnen wel eens een beetje te zeggen, ja, maar je weet toch dit, je weet toch dat. Nee, je mag ook wel verdriet hebben. Heer Jezus weende bij het graf van Lazarus. En er staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen rouw meer zijn en geen gekrijt. En de dood zal niet meer zijn. Maar zover zijn we nog niet. En de een mag verder kijken dan de ander. Je moet ook niet boos worden als een ander er makkelijker over praat. Als je maar bedenkt, er kan verdriet zijn. Hier op aarde, dat niet veroordeeld wordt door God. Maar waarvan de Heere met eeuwig gesproken zegt, huil maar, ween maar. Want ik kom tot u zeggen, ween niet. Ween niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Dat doet de Heer zelf. Dan geeft het ook alleen maar kracht, want als je je eigen moet troosten in de raadsel, in de scheidingen van dit leven, dat kun je eigenlijk niet. Dan moet je of op je tenen gaan lopen, of een masker dragen, of een glimlach op je gezicht brengen die niet echt is. Maar dan kun je niet echt verblijd zijn. Dat kan de Heer alleen. De Heer kan bij wijze van spreken van de rouwdag, van het klaaghuis kan de Heer een blijde dag maken. En vreugdeolie geven voor treurigheid. Dat je niet in het verdriet in kunt komen. Maar dat je alleen door het geloof ervaart. Wat God doet, dat is wel gedaan. Het is goed. Het is alles goed. Nou, dan ben je zeer bevoorrecht. Als de Heer dat geeft, want dat kan vlees en bloed niet maken. En dat kunnen wij met onze christelijkheid ook niet maken en met onze mooie formuleringen. Dat is iets dat kan de Heere God alleen maar in het hart geven. Om nou in het nochtans des geloofs te zingen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat ons bevrijdt. De dood heeft het verloren. Hier scheurt hij de kleren in twee stukken. En nog wat, die bekende mantel, die Elia over hem geworpen heeft toen, die kon niet mee de hemel in, die valt van Elia af. Ja, dat is ook een wonder. En ook een onderwijzing. Mensen zeggen wel eens, er komen geen dominees en geen ouderlingen enzovoorts, komen er in de hemel. Maar dat zie je hier nou letterlijk vervuld. Want dat uiterlijk kenmerk dat hij een profeet was, kan niet. Hij gaat met de mantel der gerechtigheid naar binnen, door de poort. Als een gezaligd zondaar. Klederen gewassen in het bloed van het lam. Nieuwtestamentische woorden gezegd. Hier houdt alle verbijzondering, houdt eigenlijk op. Vaak zie je het al hier op aarde. Als wij sterven gaan, dan houdt ook alles op. Al heb je nog zo'n macht gehad op aarde. Och, het houdt allemaal op. Die mantel valt, is naar beneden gevallen. En dan gaat Elisa staat op.
En hij heft die mantel op. Er zit iets in. Dat voel je. Er is iets in van kordaatheid. Er is iets in van God heeft mij geroepen. Ik neig het oor. Ik ga. Ik zet mijn treden op uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. Hij neemt die mantel van Elia op. Hij is gewillig. Om verder te gaan. Op hetzelfde spoor. Elia heeft hem niet meer nodig. Maar Elisa is er nog. En dan. Dan zie je iets van het. Dat is ook leerzaam. Hoe moeilijk het ook is. Voor vlees en bloed. Maar hij blijft niet staan. Hij blijft niet staan. Het kenmerk van de boze is om ons bij de dood te laten staan. Bij het afscheid te laten staan. En dat we dan zulke grote woorden spreken. Nou kan ik nooit meer gelukkig zijn. Nou moet ik ook maar dit. Nou moet ik ook maar dat. Zo spreekt de mens. Het gaat meestal niet op. Maar het is ook niet christelijk. Het is niet bijbels. Al is het verstaanbaar dat een mens zo geruïneerd zich gevoelt dat hij zegt, ik kan niet verder. Ik weet geen raad meer. Hier zie je een tekening zoals God het in zijn woord openbaart. Wat hij wil. Want hij heeft de mantel en hij keert weer hetzelfde pad. Hij richt geen kruisje op daar waar Elia ten hemel gevaren is op een steenhoop, om later daar nog eens te gaan knielen of zo. Nee. Daar zie je iets in van wees nuchter. Voorwaarts. Immer voorwaarts. Stond vroeger altijd in een boekje. Zo'n zegeltje. En dat heb ik altijd onthouden, dacht ik. Dat een hoop mensen hebben er een lijfspreuk of een zinspreuk. Denk, laat ik heren die lijfspreuk hebben. Immer voorwaarts, altijd. Ouder worden, mensen kijken wel eens meelijdend. Niks aan de hand. Door, alsmaar doorgaan. Immer voorwaarts. Door kwaad gerucht, door goed gerucht. Hoeveel keren we het bijltje er ook bij neer willen leggen. Of dat we er geen moed in hebben en denken het is toch allemaal niks. En gewoon door. En hij keert weer. Troostrijk hoor. Gezegend man, vrouw. Die ondanks het verdriet en de gescheurde klederen. En de scheur die ergens ook in je ziel is. Die toch verder kan en mag. En die het gezin niet aan het lot overlaat. Maar die op een gegeven moment voor ogen krijgt. Ik moet toch verder. Dat lees je van Abraham ook. Dat hij opstond. Sarah was dood. Dat moet je niet uitleggen als hardigheid. Nee. Maar als de praktijk van het leven des geloofs. God komt ons er doortrekken en zegt, je moet nog verder. Daarom hij keert weer en hij staat aan de oever van de Jordaan. Dezelfde weg heeft hij genomen. En dan neemt hij de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zeide, waar is de Heere de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging er door.
staat hij weer voor de Jordaan. Die is inmiddels al weer vol. Het pad is al lang weg. Ja, Elia, die had er zo een pad doorheen. Zonder wat te zeggen, denk ik. Staat tenminste niet beschreven. Maar Elisa is zich bewust. Dit is de eerste versperring. Zo zijn er nog meer in het leven. 1000 zorgen, 1000 noden. Zoveel dijken, muren, wateren. Maar dan is daar opeens dat profetisch bewustzijn. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt. Maar door zijn woord zullen ze ook eenmaal opgerold worden. Door het woord van God hebben de rivieren hun bedding gekregen. Maar door datzelfde woord van God worden ze uit hun plaats bewogen. En daarom, die mantel is hier eigenlijk als het ware een zinnenbeeld van het woord van God. Elia was de profeet des Heeren. Elisa heeft zijn wens verkregen. Het uitwendige teken van het profetenschap heeft hij in zijn handen. En hij slaat ermee op het water. En hij roept God aan. Het is alsof hij zeggen wil: Heere, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd, zo. Laat het nu bekend worden voor mij. Laat het nu uitkomen dat het woord van God een kracht Gods is, dat ons er doorheen trekt in de betoning van de Heilige Geest. Dat we geen ijdele filosofie zijn nagevolgd, maar dat we hoorders zijn van dat woord dat levend en krachtig is. En met die God, en met dat woord dat hij te hulp roept, moet er opnieuw een pad zijn, een weg terug, verder het leven in, verder het leven door. Maar dit is als het ware een voorspel. Zo zal het gaan, zo alleen. Zo zullen we er alleen maar doorheen komen. Met die God van de Heer Jezus Christus. Die God en Vader. En met dat eeuwig blijvende woord. Ten slotte. Zo'n mantel kun je niet op blijven rapen. Want gelijk die sterft, al zo sterft deze. Is er dan nooit een einde aan? Als ik maar opvolgers, opvolgers. Zie dan Jezus Christus. Hij baant geen pad in de Jordaan. Maar hij dompelt, laat zich onderdompelen in de Jordaan. Hij raapt de mantel op, met eerbied gesproken. En hij aanvaardt met het ingaan in de Jordaan zijn hoogheilig ambt. Ook het profetisch ambt. En dat gaat hij nu volvoeren in zijn verkondiging van de wil van God. Hij wil de Jordaan niet droog maken. Maar hij wil die Jordaan als het ware indrinken. Beladen met onze schuld. Met onze karikatuurprofetisme vaak. Dat wil hij op zich nemen. Dragen. En tegelijk zijn de verkondiger van de wil van God. Meer dan Elia is hier. Elia kon niet veel doen.
Ach, zegt hij, als je me ziet heenvaren, dan zul je je wens krijgen. Maar Jezus zei, niet ik laat jullie mijn mantel, of wat willen jullie nou eens graag hebben? Hij zei, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. De Geest, de Heilige Geest, ook de Geest van de profetie. En deze Heer Jezus Christus, die de grote profeet is, dat is onze troost ook uit dit verhaal. Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Verder, voorwaarts. Jezus komt terug. Zoals je hem hebt zien heen gaan, zegenend. En je hoeft niet te twijfelen, zijn gebed aan de rechterhand van de Vader wordt verhoord. Hij zal u geen wezen laten. Hij komt weder tot u. Dan kunnen we eigenlijk van Elia wel afscheid nemen. Zeggen, ja, wat heeft die man, hoe hoog begenadigd, wat heeft die man ons te geven? Wat heeft hij ons te geven? Jezus is het, die het alles geeft, mild en overvloedig. Dat we daar dan verblijf mee naar huis mogen gaan. Gij hebt gaven genomen. Geen mantels, jassen, hoort er allemaal ook wel bij. Daar zorgt de Heer ook nog voor. Gaven genomen om uit te delen de wederhorigen. De mensenkinderen, ja zelfs de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God, amen.